gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan een dominee N.F.L. De Leeuw uit Oude Pekela. Vanavond om 7:00 zal een dominee M.H. De Jong uit Vriezeveen voorgaan in de Westerkerk. En zondag 30 oktober hopen voor te gaan, 's morgens om 10:00 dominee G.R. Maurits uit Randwijk in Odeon. En 's avonds om 7:00 hoopt proponent G. van Ginkel uit Maartensdijk in de Westerkerk voor te gaan. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoordij. De diaconiecollecte van vorige week, bestemd voor Israël voor het werk van Nes Amin, heeft €198,70 opgebracht, waarvoor hartelijk dank. Morgenavond is het de Bijbelkring 45+ in het bijgebouw van de Westerkerk. Aanvang 8:00. En dinsdagavond is er de -12-club van 6:30 tot 8:00 in de unit bij de Westerkerk. Alle kinderen van groep 5 en groep 8 zijn van harte welkom en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Woensdagavond is er de Bijbelkring van 20:45 en is het in het bijgebouw van de Westerkerk. Aanvang 8:00 ook en ieder is van harte welkom. En vrijdag 18 november hopen wij een gemeenteavond te houden in het cultuurhuis in het Hoge Heksel. Aanvang 7:30. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is gezang 9, het 5e vers.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen de dienst door te zingen van Psalm 92, daarvan het eerste en ook het zevende vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En het zevende vers: rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. En wat er verder volgt in vers 1 en 7 van Psalm 92. Gemeente, wij stellen ons op deze zondagmorgen ook voor de spiegel van Gods heilige wet. En ook luisteren we naar de samenvatting die de Heer Jezus Christus daarvan gaf. Daarna zingen wij als ons antwoord daarop van Psalm 1, het eerste vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat, maar, zo eindigt het vers, marcheren wet, blijmoedig, dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Dat betekent dat we de goede geboden van de Heere niet alleen maar horen, maar daar ook over nadenken en ze ook doen. Psalm 1, het eerste vers, nadat we geluisterd hebben naar de voorlezing van de heilige wet van de Heere en de samenvatting. Toen sprak God, hij spreekt ook vanmorgen, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden, die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gearbeid en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, gemeente, kwam in deze wereld, zoals we lezen in de Galatenbrief, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Hij heeft de vloek van deze wet gedragen. De vloek die daar rust op de overtreding van deze geboden. Hij heeft ook deze wet vervuld door zijn gehoorzaamheid tot op het kruishout toe. En hij is het die in een samenvatting van deze 10 geboden vraagt in het dubbele liefdesgebod. Gij zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, wij zoeken nu samen Gods aangezicht in gebed. Laten wij bidden. Heere Almachtige en getrouwe God in de hemel, wij naderen tot u in gebed op deze zondagmorgen. Nu we samengekomen mogen zijn rondom uw woord. Heere, en wij hebben alle reden om uw naam daar hartelijk en ootmoedig voor te danken. Dat we dit mogen ontvangen, dat het weer een zondag is geworden, een nieuwe week die begint. En dat we deze week in mogen gaan met uw woord. Ja, Heere, wat meer is dat u zelf. In uw woord tot ons komt. Heere, wat is dat groot? Een wonder. Ook al zijn we gewend om naar uw huis te gaan, als gemeente samen te komen, gewend om uw woord te mogen en te kunnen lezen, thuis en ook te mogen horen in uw huis. Heer, het is en het blijft een wonder, waar we u nooit genoeg voor kunnen danken, dat u dat geeft aan ons. Heer, we hebben dat niet verdiend. Dat is ons net ook weer duidelijk gemaakt, toen de spiegel van uw heilige wet ons werd voorgehouden. Heere, want wij allen, van de jongste tot de oudste toe. Heere, wij staan schuldig. Als wij die heilige geboden zien en ons leven in het licht daarvan. Heere, dan hebben we het wel gezongen met elkaar, dat die man en die vrouw, die mens zalig wordt gesproken, die uw wet vrijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Maar Heere, van onszelf is daar niemand van wie dat gezegd kan worden. Ja, door uw genade wordt het anders gemaakt. Maar van nature zoeken wij uw wil en uw wet niet, maar zoeken wij onze eigen wil en doen wij onze eigen wil. We belijden u, Heere, ook in deze dienst van morgen, wij zijn zondaren. Geneigd om u en onze naasten niet lief te hebben, maar te haten. Heer, en wat is het een zegen als u ons daarvoor bewaart, op zoveel momenten en manieren, dat u ons voor uitbrekende zonde ook bewaart. Maar tegelijk, o God, als we eerlijk worden gemaakt door uw Heilige Geest, dan hebben wij niets waarmee wij voor u kunnen verschijnen. En daarom roepen wij u aan, ook deze morgen, niet in onszelf, maar komen wij tot u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, Hij die uw wet heeft vervuld. Hij die volkomen gehoorzaam is geweest. Hij die zijn leven heeft gegeven. Op het kruishout van Golgotha. Om mensen zoals wij zijn vrij te kopen. Ja, zelfs de aanneming tot kinderen te geven. Heere, wij bidden u, schenk ons vanmorgen met elkaar een rijk gezegende dienst. En geef dat uw Heilige Geest in ons midden krachtig zal werken. Dat is ons gebed, ons verlangen ook. Heere, onze verwachting is niet van onszelf, maar van u. Wil zelf tot ons komen, zelf het woord tot ons richten. En dan bidden wij u, wil door uw geest ons hart openen, zodat we mogen luisteren met een opmerkzaam hart, dat uw woord er ingang zal vinden. Wij kunnen als mensen dat woord niet verder brengen dan het oor. Maar wilt u het binnendragen in de harten van jong en oud? En geven dat machtige gebed, wat we vanmorgen mogen horen, Heere, dat dat zijn kracht zal doen, ook in deze dienst van morgen. Door de geest van u, die de geest van de genade en van de gebeden is. Wij bidden u, help ons in alle dingen die zo in deze dienst een plaats hebben. Help ons in spreken en in luisteren. We geven dat het begrijpbaar mag zijn voor jong en voor oud. En dat we door dat alles heen mogen bemerken dat u zelf, Heer Jezus Christus, ook deze morgen, hier in Vriezeveen, uw gemeente ontmoet. Heren, wij leggen dit alles zo voor u neer. Breek de werken van de boze af, weer de Satan. Geef hem geen ruimte om uw woord te verstoren of deze dienst te verhinderen. Maar vervul ons allen met uw Heilige Geest. Opdat uw koninkrijk gebouwd zal worden. En zo uw naam de eer zal ontvangen. Wij leggen het alles in uw handen. Hoor ons gebed. Enkel uit genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, wij lezen uit Gods woord vanmorgen uit de Efezebrief, het derde hoofdstuk. Efeze 3, we lezen het hoofdstuk in zijn geheel, vers 1 tot en met 21. Ik noemde als schriftlezing voor de dienst van morgen Efeze 3, vers 1 tot en met 21. Nou lezen wij het woord van God als volgt. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen aan de mensenkinderen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn er belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, en allen te verlichten, dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan hem. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, het welk is uw heerlijkheid. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door de Geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Hem zeg ik zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing uit het heilige en onfeilbaar woord van God voor deze morgen. Gemeente, voordat we daar straks naar gaan horen in de verkondiging, krijgt u nu eerst gelegenheid uw gaven te geven. De collecten die u zijn aangekondigd. En wij gaan ook zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 84. Daarvan het derde, het vierde en ook het zesde vers. Psalm 84, vers 3, 4 en 6. Gemeente, na het amen van de prediking zingen wij straks van Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een wat er verder volgt, zonder verdere aankondiging. Psalm 145, het derde vers, na de prediking van het woord. Gemeente, die bediening der verzoening is vanmorgen vanuit Efeze 3, het gelezen schriftgedeelte. En het gedeelte komt in zijn geheel wel aan de orde, maar in het bijzonder staan wij stil bij het gebed van de apostel Paulus, zoals we dat vinden vanaf vers 14 tot het einde van Efeze 3. Thema van de prediking, boven de prediking vanmorgen, gebed voor de gemeente. Gebed voor de gemeente. Ja, gemeente, als we zo luisteren vanmorgen naar het gebed van de apostel Paulus voor de gemeente in Efeze, wil ik eerst maar beginnen met de vraag: hoe staat het met u en met jouw bidden? Ken je daarin een bepaalde regelmaat? Zoals je dat in de Bijbel tegenkomt in een van de psalmen, 3 keer per dag, de gebedstijden van Israël in de tempeldienst. Dat je elke morgen bidt aan het begin van de dag, elke avond aan het einde van de dag bijvoorbeeld. Daartussendoor rond de maaltijden. En als je bidt, welke houding gebruik je dan? Op je knieën bij het bed? Een andere houding, misschien soms ook staande, zoals je dat in de Bijbel ook tegenkomt. Als wij bidden, gemeente, dan is het vaak het geval, althans ik vul dat nu maar in, omdat ik denk dat dat vaak zo is. Ik merk dat bij mijzelf, maar ook wel om mij heen. Als wij bidden, is dat vaak heel veel vragen aan God. We komen tot hem met onze zorg, met onze nood, als we hulp nodig hebben, in de moeilijkheden zitten. En dat is goed om te doen. En toch is dat niet wat we hier vanmorgen in Efeze 3 tegenkomen. Waarom bidt de apostel Paulus? Dat zullen we met elkaar vanmorgen horen. Gebed voor de gemeente. Paulus, die zo vaak in zijn brieven vraagt om voorbeden voor hem als apostel. Hij doet zelf ook voorbeden voor de gemeente. Als er één is geweest die de gemeenten in de gebeden heeft gedragen, is het Paulus wel. Paulus zei: bid voor de gemeente. We hebben 3 gedachten vanochtend. Waarom er gebeden wordt in de eerste plaats, in de tweede plaats wat er gebeden wordt, en in de derde plaats tot wie er gebeden wordt. Voor het gemak om te onthouden, www. 3 keer. Gebed voor de gemeente. Waarom, wat en wie? Om met die eerste gedachte te beginnen, ons hoofdstuk begint er eigenlijk direct al mee. Om deze oorzaak. Waarom er gebeden wordt. En we vinden die woorden van vers 1 ook weer terug in vers 14. Om deze oorzaak. Paulus, hij geeft direct al aan waarom hij gaat bidden. Wat bedoelt Paulus dan als hij dat zegt, om deze oorzaak? Nu ook in vers 1 al kunnen we zeggen, gemeente, dat Paulus bedoelt: om deze oorzaak bid ik. U ziet, als u meekijkt in uw Bijbeltje, het woordje ben in vers 1 schuin gedrukt staan. Dat betekent dat het er niet staat in de oorspronkelijke taal. Het is een invoeging van de vertaling. Evengoed, misschien nog wel beter zou je kunnen zeggen, in het verband met vers 14, om daarin te voegen: om deze oorzaak bid ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u. Paulus, hij wil gaan bidden voor de gemeente. Dat is trouwens niet voor het eerst. Ook in hoofdstuk 1 van de Efezebrief lezen we al dat Paulus bidt, in hoofdstuk 1, vers 15 en volgende, gehoord hebbend van het geloof en van de liefde tot al de heiligen, houd ik niet op in mijn gebeden voor u te danken, zegt hij daar. Maar ook nu weer, in Efeze 3. Nadat Paulus in hoofdstuk 2 uitvoerig heeft geschreven over de genade die God bewezen heeft aan de gemeente van Efeze, nadat hij ook duidelijk heeft gemaakt dat de gemeente bestaat uit Joden en heidenen, de middelmuur die scheiding maakte is weggebroken, de gemeente, zij is één lichaam, nadat hij dat onderwijs heeft gegeven, wil Paulus gaan bidden, hier in hoofdstuk 3. Maar voordat hij uiteindelijk daadwerkelijk gaat bidden, lijkt het wel alsof hij zichzelf onderbreekt. Paulus, hij begint dus dit hoofdstuk, om deze oorzaak bid ik, Paulus. En dan in vers 2 tot en met 13, onderbreekt de apostel zichzelf. Indien u maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is. Paulus, hij geeft in dat eerste gedeelte van Efeze 3 een sterk persoonlijk gekleurd getuigenis van zijn roeping en taak als apostel. En hij doet dat met het oog op zijn lezers. Voor u die heidenen bent, zegt hij in vers 1. En ook in vers 13 lezen we dat nog eens een keer. Voor u leidt hij die verdrukkingen. In die versen 2 tot en met 13 blijkt waarom Paulus bidt. En wat vertelt de apostel dan in die versen, zoals we dat met elkaar gelezen hebben? Paulus, hij laat iets zien van de diepe achtergrond die de kerk als lichaam van Christus heeft. De kerk in Efeze, de gemeente daar, maar ook de kerk in algemene zin die gebouwd wordt uit Joden en heidenen. Zij vindt haar diepe grond en achtergrond in het heilsplan van God. Het is een geheimenis wat nu door openbaring bekendgemaakt wordt. Zo schrijft Paulus dat in vers 3. Dat geheimenis wat de eeuwen door verborgen is geweest, zoals dat in vers 10 en volgende ook staat, dat geheimenis is nu bekendgemaakt, de verborgenheid. Welke verborgenheid bedoelt Paulus dan? Nu in bijzonder wat we lezen in vers 6. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn van de belofte in Christus door het evangelie. Paulus, hij mocht geopenbaard krijgen van God dat dat evangelie van Christus de wereld over moest. De apostel der heidenen, daartoe is hij geroepen. Dat evangelie moest verspreid worden, mocht de wereld ook overgaan na dat Christus zijn werk op aarde had volbracht. Nadat de geest is uitgestort, wordt dit evangelie de wereld ingedragen. Gods heilsplan voor Israël en voor de volken. Dat is de diepe achtergrond van het gebed van Paulus. Datgene wat de Heere voor heeft met zijn kerk in deze wereld. Datgene wat hij belooft aan zijn kerk in het evangelie van de Heere Jezus Christus. Paulus, zo kunnen we dus kort samenvatten, hij heeft goede reden om te bidden. Er is grond voor, pleitgrond, waarom Paulus bidt. Bidden, zo zei Johannes Calvijn, wat is bidden eigenlijk? Johannes Calvijn, de hervormer, die zegt, bidden is God aanspreken op zijn eigen woord. De dingen die de Heere zegt, die hij belooft in zijn woord, in het evangelie, hem voorhouden. En dat is wat de apostel Paulus vervolgens gaat doen. Daarom bidt hij, omdat er zo machtig veel in dat evangelie is gegeven en wordt beloofd aan de gemeente van Efeze, maar niet alleen daar, aan de kerk van Christus van alle tijden en plaatsen. En daarmee komt het ook bij ons. Raakt dit woord ook aan de gemeente hier? Het evangelie, de belofte van het evangelie, wordt ook hier verkondigd. Is ook hier gebracht. En dan kom ik weer even naar u en naar jullie ook toe. Als wij bidden, waarom bidden we dan? Ja, ik zei al aan het begin, wij bidden vaak omdat we Gods hulp nodig hebben. Omdat er omstandigheden zijn, zorgen, ziekte, vragen waar we een weg in zoeken. We bidden omdat we de Heere daarbij nodig hebben, zijn hulp, zijn zorg. En nogmaals, dat is goed om te doen. Maar dat is niet wat we hier vanmorgen in Efeze 3 leren. Hier leren we iets anders. Hier leren we bidden omdat God zoveel heeft beloofd in het evangelie. En daarom mogen we dat ook zingen met dat bekende psalmvers, wat ook de jongens en meisjes wel kennen, denk ik. Psalm 81, vers 12. Misschien wel de eerste psalm die je geleerd hebt. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Omdat ik zoveel beloofd heb in het verbond aan u als gemeente. Paulus, hij bidt waarom? Omdat God zoveel wil geven. Zulke rijke zegeningen beloofd in het evangelie. En dat bepaalt dan ook de inhoud van het gebed. Van hem, maar ook van de kerk vandaag. Dan ga je anders bidden. Dan is niet zozeer meer je eigen omstandigheden, je eigen aardse en dagelijkse zorgen en noden het uitgangspunt van het gebed. Maar dan is het die vraag om de vervulling van Gods belofte. Heere, doe wat u hebt beloofd. Vergeef mijn zonde, omdat u bij de doop al heeft gezegd dat te zullen doen. Toen u gedoopt werd in de naam van de Zoon. Dan ga je pleiten op die belofte van de Heer in het evangelie. En wat bid je dan? Nu, dat is onze tweede gedachte van morgen. Wat er gebeden wordt. Dan komen we bij het eigenlijke gebed vanaf vers 14 in Efeze 3. Paulus, hij bidt en hij zegt het: om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. En dan volgt het. 5 beden, bidt de apostel. En ik wil het vanmorgen vergelijken met de 5 treden van een trap die je opklimt. De ene trede volgt op de andere en zo gaat het omhoog. Paulus, hij bidt om 5 dingen. Hij bidt om kracht. Dat is het eerste. In vers 16. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Paulus, hij bidt om inwoning van Christus. Hij bidt om liefde. Vers 17b. Paulus, hij bidt om kennis. Vers 18 en 19a. En hij bidt om vervulling. Tot al de volheid Gods. 5 treden in dit gebed. We gaan ze eerst maar eens bij langs, die verschillende treden. Paulus, hij bidt om kracht. Met kracht versterkt te worden door zijn geest. In de inwendige mens. Het betekent kracht om staande te kunnen blijven. In het strijdperk van dit leven. Kracht om de strijd van het geloof te kunnen strijden. Die geestelijke strijd waar Paulus in Efeze 6 uitvoerig over schrijft. Word gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Zo zegt hij het daar bij de geestelijke wapenrusting. Met kracht versterkt in de inwendige mens. Van binnen dus. Het is geen lichamelijke kracht. Paulus bidt niet om sterke spieren voor de mensen in Efeze. Nee, het gaat om kracht in het hart. Kracht in onze ziel. Daarom ook staat het erbij die door zijn geest gegeven wordt. Het is geestelijke kracht, spankracht, om staande te blijven. De tweede stap, tweede trede, die volgt in vers 17, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Christus in uw harten wonen. Even hiervoor in hoofdstuk 2 had Paulus geschreven dat de gemeente gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. En hier wordt dat persoonlijk nog eens toegespitst in dit gebed. Opdat Christus in uw harten wonen door het geloof. Zoals de Heer Jezus zelf daarvan onderwijs heeft gegeven in Johannes 14. Waar hij zei tegen zijn discipelen, als iemand mij lief heeft zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben, wij zullen naar hem toekomen en woning bij hem maken. Zo ook hier, inwoning van Christus in het hart. Door het geloof staat erbij. Het geloof, en dan haal ik nog een keer Calvijn aan. Het geloof heeft twee functies. Het geloof heeft een mond om te belijden en te erkennen dat Christus voor onze zonden moest lijden en sterven en is opgestaan. Het geloof heeft ook een hand om Christus aan te nemen, om hem te ontvangen zoals hij zich aandient in het evangelie. Die twee functies heeft het geloof en hier wordt dan die tweede bedoeld, dat Christus door het geloof in uw harten wonen. In ons hart. Wat betekent dat? Nu, ons hart is volgens de Bijbel het centrum van wie wij zijn als mens. In ons hart nemen wij onze besluiten. In ons hart huizen onze gevoelens. In ons hart ligt ook onze wil. En onze verlangens. En daarom Christus in het hart, in het centrum van ons leven. Als mensen. Daar is het gebed op gericht. Ze horen helemaal bij elkaar, die eerste en tweede trap. Gesterkt in de inwendige mens en Christus die door het geloof in het hart wil wonen. We gaan nog een stapje verder. De liefde, waar wordt om gebeden. Vers 17b, opdat gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. De liefde van God wordt hier allereerst mee bedoeld, die in de Heer Jezus Christus zichtbaar is geworden. De liefde van God, waarvan Paulus zegt in Romeinen 5 vers 5, dat die liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Als de Geest het hart versterkt en Christus in het hart woont, zal daar ook een groei zijn in de liefde van God. En ook de liefde tot God en tot de naaste die daaruit voortvloeit. Zo zie je, de ene trede volgt op de andere, de liefde volgt op die inwoning van Christus. En Paulus, hij is nog niet uitgebeden, het gaat nog een stapje verder, nog een stapje verder omhoog, zou je haast zeggen. Opdat gij, vers 18, ten volle kon begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Opdat u zou begrijpen ten volle, opdat u zou vastgrijpen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. In deze vierde bede, zo gezegd, bij deze vierde stap, brengt de apostel iets onder woorden van de rijkwijdte van het heilsplan van God. Het is zogezegd vierdimensionaal. De lengte, de breedte, de hoogte en de diepte. In één woord onmetelijk. Is het evangelie van de Heer Jezus Christus. Het offer wat Hij heeft gebracht, zo belijden we dat. Met de Dordtse leerregels. Het is van oneindige kracht en waardigheid. En overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde van zelfs de gehele wereld. Nu, dat is wat Paulus hier bedoelt, opdat u kon begrijpen. De rijkwijdte van het heil van God in Christus. Nee, dat kun je niet alleen op je eentje begrijpen. Met al de heiligen. Van alle tijden en van alle plaatsen. Het geloof moet in gemeenschap worden beoefend, zo leren we daarvan. Om onder de indruk te komen van alle dimensies van het heil van de Heer en van de liefde van Christus. De vierde trap en tenslotte als vijfde. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. U merkt wel, gemeente, er zit een opklimming in. Het gaat steeds hoger, je kunt ook zeggen het wordt steeds dieper. Vervuld tot al de volheid Gods. Vervuld met de gaven van Christus, waarvan Paulus in hoofdstuk 4 schrijft dat hij die uit wil delen. In vers 10, omdat hij alle dingen vervullen zou en ook in vers 13 van hoofdstuk 4. Totdat wij zouden komen tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Wat een rijke gebedsinhoud treffen we zo hier aan in dit gebed voor de gemeente van de apostel Paulus. En de gemeente van Efeze, blijkbaar wilde de apostel dat de gemeente dit hoorde. Dat ze wist wat er voor hen gebeden werd. Dat ze dat ook mocht weten. Weet, als wij deze dingen, deze vijf treden van dit gebed van de apostel, de inhoud, proberen toe te passen op onze tijd, onze situatie als kerk, in de 21ste eeuw, wat betekent dat dan? Als we dan nog eens die vijf treden met elkaar bezien, dan wordt er gebeden om kracht in de inwendige mens. Dat je als kerk, maar ook als gelovige iets herkent van die psalmwoorden. Van psalm 138 in de berijming. Als daar gezongen wordt, gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Dat je herkent in die woorden van psalm 84 die we zo even zongen. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En dat je dan ook ondervindt inderdaad van kracht tot kracht steeds voort te mogen, maar ook te kunnen gaan. Omdat daar die inwendige kracht door de Heilige Geest wordt gegeven. Ook als alles je uit handen valt. Jezelf niet meer weet hoe je je op de been moet houden. Dan de kracht te ontvangen van de Heere door zijn Heilige Geest. En in het strijdperk van dit leven niet ten onder te gaan, maar te mogen volharden. Als er gebeden wordt vandaag, tweede, om de inwoning van de Heer Jezus Christus in het hart door het geloof, ja, dan brengt dat ons voor de eenvoudige, maar tegelijk ook de ernstige vraag: is uw hart en is jouw hart een woning van Christus? Of niet? Het feit dat de apostel Paulus hier om bidt, betekent dat dat geen vanzelfsprekendheid is. Dat je niet zomaar daarvan uit kan gaan. Zo van, ik zit in de kerk, ik hoor bij de gemeente en dus woont Christus ook in mijn hart. Nee, zo werkt het niet. Er wordt om gebeden door de apostel. Daarom die vraag, is uw hart en jouw hart een woning van Christus? Daar moeten we een antwoord op hebben. En niet dat u dat nu zo hoeft te zeggen, maar voor uzelf en voor jouzelf moeten we dat wel weten. Want als dat niet het geval is, dan is ons hart een woning van de Satan. Zo eenvoudig ligt het. Of Christus woont in ons hart, of de duivel woont daar. Het is van tweeën één. Een tussenweg is er niet. Als we bidden en er voor ons gebeden wordt, ook door ouders, voor kinderen, dat Christus in het hart komt wonen door het geloof. Ja, dan is dat niet anders dan als dat de Heer Jezus aan de deur van ons hart komt staan, ook vanmorgen. En klopt, doe mij open, mijn zoon en mijn dochter, en laat mij binnen. Als Christus in het hart komt wonen. Ja, dan betekent dat ook dat alles wat niet bij hem past, daaruit moet. Als hij de bewoner van ons hart wordt, dan zijn alle dingen die niet bij hem passen en niet bij zijn dienst passen, niet alleen overbodig, maar die moeten er ook uitgezet worden. Ja, wat dat dan concreet inhoudt, dat kan voor iedereen weer verschillend zijn. Maar dan ga je dat wel aanvoelen door de werking van de Heilige Geest. Wat er past bij Christus in ons leven. En wat er ook niet past bij hem. Een gebed om de inwoning van Christus in het hart. En ja, ook vandaag zal het te merken zijn toch, gemeente, als Christus door het geloof in de harten woont. Dan zal het er ook iets merkbaar zijn van die liefde waar de apostel om bidt. Als Christus de bewoner is van ons hart, dan merk je toch dat daar liefde tot God is. Dan zal daar zijn ook een liefde tot zijn woord, een liefde tot zijn dienst, een liefde tot zijn huis en een liefde tot zijn woord. De liefde van God, als die in de harten wordt uitgestort. Ja, dan stem je in met Psalm 116. Ook zo'n bekend en geliefd psalmvers. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Dan wordt die liefde ook merkbaar naar de mensen om je heen, in je gezin. Van ouders naar kinderen, maar ook van kinderen naar ouders. Dan wordt die liefde ook merkbaar in onze houding naar onze naasten, in onze omgeving. Vervuld met de liefde, geworteld en gegrond, zo zegt vers 17 het. Dan is dat het fundament, de basis waaruit we gaan leven door de kracht van de Heilige Geest. En ja, dan ook die volgende stap, de kennis. Als er gebeden wordt om de liefde van Christus te kennen, die de kennis te boven gaat, en de rijkwijde van het heilsplan van de Heere te zien, ja, dan ga je ontdekken, de liefde van Christus is onpeilbaar diep. En dan betekent dat ook dat we niet karig en kieskeurig hoeven te zijn of willen zijn in het delen daarvan. Als er gebeden wordt om de lengte, de breedte, de diepte en de hoogte van de liefde van Christus, ja, dan kan het niet alleen voor uzelf, maar dan kan het ook voor uw naaste. Ook voor diegene die je misschien niet zo lief hebt van nature. Dan ga je ook leren dat de Heere zijn kerk bouwt over heel deze wereld. Niet alleen in Vriezenveen en omgeving, maar heel ons land, maar ook wereldwijd. Met al de heiligen. Dat te verstaan. En tenslotte ook die laatste stap. Gebed om vervulling. Bent u vol van Christus? Zoals je vol kan zijn van je vriend of vriendin waar je verkering mee hebt. Waar je veel over nadenkt, waar je het liefst ook bij bent, waar je samen dingen mee doet. Vol ervan en waar je hart vol van is, loopt je mond van over. Zo ook dan vervuld van Christus. En worden de gaven van Christus ons toegeëigend in het geloof? Kennen we daar iets van? Vervuld tot al de volheid Gods? Het is wel duidelijk vanuit dit gebed, gemeente, dat de Heere zijn volheid niet kwijt kan aan mensen die vol zijn van zichzelf. Hij kan het alleen maar kwijt aan mensen die lege handen hebben. En die van zichzelf ook geen verwachting meer hebben. Die vervulling geeft God door zijn geest. Aan mensen met een leeg hart. Met lege handen. Zolang wij onze vervulling zoeken in deze wereld met haar begeerlijkheden. Zolang we ons hart daarmee laten vullen, dan is er geen ruimte voor die volheid van God. Waar Paulus om bidt. Moeten we niet eerlijk zijn, gemeente, dat wij vaak, als we de Heere mogen kennen door genade, dat wij vaak beneden onze stand leven. Dat het vervuld worden tot al de volheid Gods, inderdaad, de hoogste stap is waar we bij lange na niet leven. Omdat we vol zijn van andere dingen, van deze wereld. Met alles wat zij te bieden heeft aan schijnvervulling. Dat we beneden onze stand leven terwijl er bij de Heere zo'n machtige overvloed is. Een eeuwige volheid. Paulus, hij bidt erom. Het mag nagebeden worden. Ook vandaag. Een machtige voorbede. Je vraagt je af. Als je dat zo leest en hoort. Paulus, die grote dingen waar u om bidt, is dat wel realistisch? Het is zo veel en zo groot en zo diep. Het antwoord op die vraag, is dat wel realistisch? Mag ja zijn. Dat is tenslotte kort onze laatste gedachte. Ja. Want Paulus, tot wie bidt hij? We lezen het in vers 14. Tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Het is die God van wie even daarvoor gezegd is in vers 9, dat hij alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Paulus, hij bidt tot de Almachtige, de Heer. Hij die, zoals Paulus zijn gebed afsluit, machtig is te doen, meer dan overvloedig, boven al wat wij bidden of denken. Paulus, hij bidt met verwachting, want hij weet tot wie hij bidt. Het is zoals een lied daarvan zingt, misschien kent u het wel. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zal ooit zijn macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Daarom bidden tot deze God, de God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de God van Paulus, De God van de gemeente in Efeze. Toch ook de God van de gemeente hier in Vriezenveen. Bidden tot die God is bidden met verwachting. Bidden in geloof. Wat is het gebed dan een machtig wapen? En zulk bidden wordt niet alleen gehoord, maar ook verhoord door de Heere. Waarom? Nu, u kent die uitdrukking wellicht wel. God vervult niet al onze wensen, maar wel al zijn beloften. En dat is waar de apostel Paulus om bidt. Om de vervulling van Gods eigen belofte in het evangelie van de Heer Jezus Christus. En daarom dit gebed. Het zal verhoord worden. Omdat God de Heere bij machte is te doen. Ver boven wat wij bidden of denken. We moeten bij de Heere zijn. Ook u, jij en ik vandaag. Om verdieping. Om hem te leren kennen. Om groei in het geloof. Om vast te kunnen staan, ook in de 21ste eeuw, om niet meegesleurd te worden door allerlei wind van leer, waar hoofdstuk 4 ook over schrijft, maar te blijven bij het evangelie van deze God. We moeten bij de Heere zijn, zoals een kind zijn vader roept. Vader die wel raad weet, vader die wel uitkomst heeft. Vader die wel kan helpen. Zo bidt de kerk tot de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die door het geloof dan ook onze Vader in de hemelen is. Zo bidden voor onszelf, ja voor de gemeente. En dan mogen we weten, wat Paulus ook zegt. Hem nu die bij machte is te doen. Meer dan overvloedig, boven al wat wij bidden of denken. Naar de kracht die in ons werkt. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid. In de gemeente. Door Christus Jezus. In alle geslachten. Tot in alle eeuwigheid. Amen. zullen de Heere danken voor zijn woord en ook samen bidden. Laten wij danken en bidden. Heere, onze God in de hemel. U die wij aanroepen als onze Vader die in de hemelen zijt, in de Heer Jezus Christus. We danken u dat uw woord zo vanmorgen tot ons kwam. Dat we die machtige voorbeden van de apostel Paulus mochten horen. Heer, en als we dat zo hebben gehoord, zijn we er ook klein van geworden. Want wat een machtige inhoud waar ons gebed vaak zo schraal bij afsteekt. Heere, geef dat het woord van deze morgen onze harten zo zal vervullen en met ons mee zal gaan de week in, dat we anders leren bidden. Bidden met verwachting, pleitend op uw eigen belofte. In het vertrouwen dat u hoort en verhoort. Allen die uw naam in waarheid aanroepen. We belijden u, Heere, wij zijn zo vaak kleingelovig. Ongelovig. Dat gebed van die vader uit het evangelie, we bidden het vanmorgen ook maar na. Ik geloof, Heere, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Wij bidden u. Wil door de kracht van uw Heilige Geest zo doorwerken in het hart van jong en oud, ook van uw gemeente hier in Vriesveen. Dat we vol worden gemaakt van Christus. Vervuld tot al de volheid Gods. Heer, wat is er dan een rijkdom te verkrijgen? De voorraadschuren bij u in de hemel zijn niet leeg. En de prijs is betaald voor al die gaven. Door het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Ach, Heer, wij bidden u. Geef dat zo het woord van deze morgen diepe sporen mag trekken van heil, van geloven, van bekering. In het hart van ons allen. Wil zo uw koninkrijk bouwen, ook in deze plaats. In de diepte. Maar ook in de breedte, in de hoogte, in de lengte. Opdat we ook als gemeente met elkaar meer en meer mogen leren verstaan en begrijpen van de liefde van u in de Heer Jezus Christus, die alle verstand te boven gaat. Heer, zo dragen we deze uw gemeente op aan uw genadetroon. Zegen al het werk wat er gebeuren mag. Door uw dienstknecht aan deze plaats verbonden, door de broeders van de kerkenraad. Heer, vervul ook hen. Schenk alles wat nodig is. Om de gemeente te kunnen dienen en bouwen en leiden. Heren, wij dragen aan u op de kerk ook in de bredere verbanden onder ons land en volk. We bidden u voor de protestantse kerk in Nederland, waar wij toe behoren. Heren, richt haar op. Vernieuw haar kracht vanuit het evangelie van de Heer Jezus Christus. En geef dat waar zij daarvan afgeweken is, daarbij teruggebracht zal worden. Om zo te kunnen getuigen van het heil in hem, in deze wereld. Heren, wij bidden u voor andere kerken, kerkgenootschappen, waar uw woord verkondigd wordt en de naam van de Heer Jezus Christus klinkt, het evangelie van de verzoening. Heren, wil zo in al die kerken doorwerken en geven dat uw kerk één zal zijn. Als dat ene lichaam waar de apostel in de Efezebrief het over heeft. Heren, we leggen het voor u neer en we belijden u. Al onze schuld in de kerkelijke verdeeldheid die er is. Het is niet naar uw wil. Wees ons genadig. En geef, Heren, de moed en de vrijmoedigheid. Ook binnen de kerken in ons land, om dat te erkennen en om één te worden. Wil het zelf geven, Heren, door de kracht van uw geest. Wij dragen zo ook aan u op, onze overheid, die over ons gesteld is hier ter plaatse. Schenk uw zegen, Heren, aan de burgemeester en wethouders die hier in deze plaatselijke omgeving gezag dragen, beleid moeten voeren. Wil geven dat het in afhankelijkheid van u zal zijn. En in gehoorzaamheid aan uw geboden. We bidden u dat ook voor onze overheid in de provincie en ook landelijk. Heren, we zien op zoveel manieren een terugloop. Een ongehoorzaamheid, een afwijken van uw woord. We bidden u. Wees nog genadig. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond, ook als land en volk. En wil de overheid doen inzien dat u het bent, die regeert. Dat bidden we u ook voor ons koningshuis. Gedenk koning Willem-Alexander en zijn gezin in hoogheid geroepen. Een hoge verantwoordelijkheid. Schenk alles wat nodig is om dat te vervullen. Maar bovenal ook, Heren, de afhankelijkheid van u, de overste van de koningen der aarde. Wij dragen aan u op, Heren, deze wereld die op zoveel manieren in nood is. Oorlogsgeweld en dreiging in de Oekraïne en andere delen van deze wereld. Heren, er is zoveel lijden en ook zoveel gebrokenheid. Deze wereld bloedt uit duizend wonden. Het is een roep tot u, Heer Jezus, dat u weer komt op de wolken van de hemel, om uw koninkrijk van vrede en gerechtigheid ten volle te doen komen en een nieuwe hemel en nieuwe aarde er te laten zijn. Geef, Heren, dat daar ons hart en verlangen ook naar uit zal gaan. En zo bidden wij u ook voor uw volk Israël. Schenk vrede over Jeruzalem, de vrede van de Heer Jezus Christus, die alle verstand te boven gaat. Heren, wij leggen al onze gebeden zo in uw machtige handen neer. Het vertrouwen dat u de hoorder bent van onze gebeden. Vergeeft u genadig wat niet goed was, ook uit deze dienst vanmorgen, wat te veel of te weinig is gesproken. Neem ook weg uit al onze gedachten wat verkeerd is geweest. En gaat u met het uwe verder. Verheerlijk zo uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, u drieënig God. U zij de eer, de lof en de glorie, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tenslotte, gemeente, van Psalm 68, daarvan het 14e en ook het 17e vers. Psalm 68, vers 14. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, schraag dat vermogen. En het 17e, hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom. Uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen en wat er verder volgt. Vers 14 en 17 van Psalm 68. Gemeente, bewaart u het woord. Gaat u heen in vrede, verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.